Het is ontzettend fijn om hier te zijn. Er zijn heel wat zondagen voorbij gegaan die allemaal verschillend voor me waren. Overal waar je kwam was het weer anders. En hier heb ik voor het eerst gezongen. Met de zaal samen. Dat vind ik bijna ontroerend. Geweldig. Ik heb steeds tegen de mensen gezegd, zing alsjeblieft thuis, want hier moet geloofd en geprezen worden. We hebben zo'n geweldige God. En zo'n geweldige heiland. Die voor ons leed en stierf en die het voor ons volbracht heeft. En daarom is het zo goed om als gelovigen werkelijk hem de lof te brengen. Vanmorgen wil ik met u nadenken over een verwachtende gemeente. Wat verwachten we? We hebben allemaal onze verwachtingen in ons leven. Maar vanmorgen wil ik met u nadenken over een paar versen uit de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 9, de laatste versen. De versen 26 tot en met 28. En dan lees ik ook nog die twee prachtige gedeelten over de opname. Maar eerst lezen we vanaf vers 26b. Ik lees het uit de Herziene Statenvertaling, vers 26b van hoofdstuk 9 van de Hebreeënbrief. Maar nu is Hij, dat is de Heer Jezus Christus, bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. En de nadruk ligt vanmorgen vooral op dat laatste vers, waarin eigenlijk drie dingen staan, en dat gaan we straks met elkaar bekijken. Nu wil ik graag met u lezen uit de eerste Thessalonicenzenbrief, die hele bekende, prachtige versen van hoofdstuk 4, de versen 13 tot en met 18. In mijn vertaling staat erboven de opstanding bij Christus wederkomst. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. U moet namelijk weten waarom Paulus dit aan hen schreef. Hij was maar 3 weken in Thessalonica geweest. Dat is heel kort. In 3 weken was een gemeente ontstaan. En hij was bezorgd. Van hoe gaat het met ze? En toen heeft hij Timotheus gestuurd. En Timotheus kwam met een hele blije berichten terug. Gaat heel goed met ze. Ze getuigen links en rechts. Iedereen spreekt over hen. En ze hebben zo'n getuigenis van de Heer Jezus Christus. En dat bemoedigde Paulus enorm. Maar toen kwamen ze ook met een vraag. Die vraag hadden ze Timotheus meegegeven. En die vraag was: we dachten dat de Heer Jezus al heel gauw terug zou komen. Dat is door alle eeuwen, door de gelovigen, steeds verwacht. Want er staat in de Bijbel geen enkel iets wat daaraan vooraf moet gaan. Wel aan de wederkomst, maar niet aan de opname. Dus ze konden allemaal in verwachting leven. En ze dachten, maar wat moet er nou met diegenen die nou ineens gestorven zijn? Die zijn wel gelovig gestorven, maar moeten die dan wachten helemaal tot het einde bij die grote witte troon? Maken ze dan geen deel uit van die opname? En daardoor komt dit antwoord. En dat is prachtig, dat antwoord. Zo duidelijk, hè? Hij zegt, want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, die gestorven zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij met een woord van de Heere. Let u op, hij zegt het met een woord van de Heere. Niet van hemzelf, maar van de Heere. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Dat laatste zinnetje komt maar één keer in de Bijbel voor. En dat staat hier. Troost elkaar met deze woorden. Dat betekent dus, uit deze boodschap klinkt geweldige troost. Het is niet iets om bang voor te zijn, maar iets om naar uit te kijken. Om te verwachten. Dat gaan we zo dadelijk met elkaar nader bekijken. Nu gaan we nog één gedeelte lezen. En dat zijn een paar versen uit de eerste Korinthebrief. Het 15e hoofdstuk, ook weer zo bekend. De versen 50 tot en met 53. En daar staat in mijn vertaling boven, 1 Korinthe 15 vers 50, uitzicht op de overwinning. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En dat de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Moet ik even weer wat bij zeggen. Een geheimenis is totaal iets anders dan een geheim. Een geheim is wat je niet kunt weten. Maar een geheimenis is bedoeld om geopenbaard te worden. Dat je het wel weet. En daarom zegt de apostel hier, ik deel u een geheimenis mee. Wij zullen wel niet allen ontslapen, niet allemaal sterven, maar we zullen allen, de ontslapenen en de niet ontslapen, veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bezuin, immers de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Verward deze laatste bezuin alsjeblieft niet met de laatste bezuin uit de Openbaring. Het is een totaal ander bezuin. Het gaat hier namelijk om de bezuin van het bezuinenfeest. En de bezuinen van het bezuinenfeest, die roepen op voor vertrek. En de Heer Jezus gaat die laatste bezuin horen om te vertrekken en ons op te halen. Geweldig iets. Goed. Bij de eerste komst van de Heer Jezus, als we nu weer even teruggaan naar die Hebreeënbrief, bij die eerste komst van de Heer Jezus, toen kwam hij in nederigheid. Hij kwam als een dienstknecht. Hij kwam om onze zonden, de zonden van alle mensen, op zich te nemen en daarvoor de straf te dragen. En dat zou eens en voor altijd voldoende zijn. Dat hoefde nooit meer te gebeuren. Daar is de Hebreeënbrief heel duidelijk over. Toen kwam hij om zijn leven te geven. Als een losprijs om vrij te kopen. Om vrij te kopen van de zonde, de dood en de macht van Satan. Hij kwam om ons te verlossen. Van alles wat ons vasthield. Hij kwam om zijn bruid te verwerven. Dat is geweldig. Maar dat offer van de hoge priester bij zijn eerste komst, waarbij het volk van Israël als totaliteit hem niet herkende als Messias. En dat is vandaag aan de dag, lieve mensen, nog zo. Heel veel Joodse mensen denken dat het Jezus niet kan zijn. Waarom niet? Omdat ze hem verwachten, als hij komt, richt hij 1000 jaar rijk op. En dat is er nog niet gekomen. Dus kan hij het niet zijn. Ze slaan daarbij over. De gedeelte uit het Oude Testament die wijzen naar zijn eerste komst. Zoals u allemaal weet, Jesaja 53, Psalm 22 en nog vele andere plekken. Waar het staat dat hij de leidende knecht des Heeren is die om onze zonde heeft gekruist. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Wij weten dat door genade. Het is ons geopenbaard. En wat is het heerlijk als ook Joodse mensen tot de ontdekking komt dat Jezus werkelijk de Messias is. Ik weet niet of sommigen van u daar alles van gehoord hebben. Maar het is op dit moment een Joods Messias beleidende man die hele goede inzicht in de profetieën heeft. Heel goed duidelijk maakt. En dat is niet in het strijden met wat u hier geleerd krijgt. Maar het verdiept enorm wat we nog niet weten. En wat Joodse mensen wel weten. Want die kennen het Oude Testament door en door. En hij heet Amiat Safari. Als u er een boek van leest, zult u het met me eens zijn. Ze zijn pas uitgekomen, maar ze zijn fantastisch om te lezen. En nu is het geweldige dat wij worden geroepen om dat Joodse volk tot jaloersheid te wekken. Vandaag in de dag zijn de mensen die proberen het Jodendom na te doen. Die denken dat dat moet. En hij beschrijft dat zo duidelijk. Hij zegt, daar gaat het helemaal niet om. Niet de Joden moeten jullie tot jaloersheid wekken. Jullie moeten het precies omgekeerd doen. Jullie moeten hen tot jaloersheid wekken. En de Heer Jezus laten zien, die in jullie leven is. Heerlijk is dat, hè? Want zegt, dan heb je ze pas werkelijk lief. Daar was Paulus alles aan gelegen om enige van hen te redden. Goed. En nu de blik naar de toekomst. Komt de Heer Jezus verlossing in werken halen? Nee, natuurlijk niet. Want dat was voor eens en altijd genoeg, hebben we gezien. Nee, de tweede keer dat hij komt, wordt hij zonder zonde gezien. En als hij dan komt, komt hij zijn werk voortzetten. Want er moet een verlossing plaatsvinden. U en ik zitten nog steeds in dit lichaam. Zo kunnen we niet naar het hemelse koninkrijk waarvoor we bestemd zijn. U bent bestemd voor het hemelse koninkrijk. En het hemelse koninkrijk kan ons alleen ontvangen als we in de hoedanigheid zijn die de Heer Jezus heeft toen hij opstond. In een opstandingsleven, een geestelijk lichaam. En wij hebben het net gelezen hier in de Korinthebrief. Vlees en bloed beërven het koninkrijk van God. Niet, kan niet. En daarom moeten we allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik veranderd worden. En dat is een verlossing waarvan in Romeinen 8 prachtig beschreven staat wat het betekent. Want de verlossing van ons lichaam, dat is eigenlijk het totale werk aan ons. We hebben nu al een verloste ziel en een verloste geest. We zijn niet meer dood, maar we zijn levend geworden door zijn geest. Die heeft ons levend gemaakt. En die geest wekt ons straks op. Zoals de Heer Jezus ook opgewekt heeft. En dan komen we tot heerlijkheid. En voordat u het weet, bent u op reis. Om hem te ontmoeten. Wat zal dat zijn? Ik weet niet of u wel eens in een vliegtuig gevlogen hebt. Maar ik vind het altijd een heel bijzonder moment als het vliegtuig door de wolken heen gaan en je boven de wolken bent. En dan die strakke blauwe hemel en daaronder die hele wattendeken. En dan denk je, ja, nu ben ik als het ware met de hemel verbonden, zo voelt dat aan. En die deken zit eronder en daaronder die deken, daar is de ellende van de aarde. Daar heb ik nu even niks mee te maken. Ik denk wel eens, we gaan de Heer Jezus tegemoet in de lucht. We laten heel die verschrikkelijke wereld achter ons. En er staat in de Bijbel een heel belangrijk woord. Daar staat, jullie weten nu wel wat nu nog al dat gebeuren tegenhoudt. Wat de boze nog op een bepaalde manier remt. Wat het verschrikkelijke in deze wereld, het kwaad nog remt. En daar komt eigenlijk op neer. Dat zijn jullie, de gemeente, waarin de Heer Jezus woont met zijn geest. En zijn geest is die weerhoudende macht. En zolang wij hier zijn, jij en ik, zijn we het zout en zout. En het licht dat schijnt in de duisternis. Je bent licht te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, staat. Waaronder je schijnt. De mensen moeten aan ons kunnen zien wie Jezus is. Dat is eigenlijk de enige echte reden waarom we hier nog zijn. En wat we ook doen, of we nou in het huis aan het werk zijn, of op ons kantoor, of misschien in de machinebank werken, doen we het voor Jezus. Niet voor de baas in de eerste plaats. Niet voor de collega's. Niet om iets te presteren, maar voor Jezus. Want we zijn van Hem. We zijn gekocht en betaald. Hij heeft volkomen recht op ons leven. En weet u, het maakt je zo blij om de dingen te mogen doen door zijn genade en zijn kracht. Want hoe kun je elke collega lief hebben zoals hij lief heeft? Hoe kun je zijn volk lief hebben zoals hij het lief heeft? Dat kan alleen als hij zijn liefde in jouw hart zo uitstort dat het door de Heilige Geest bewerkt wordt. Ja, en dan voel je je soms echt weer een bedelaar. Tenminste, ik wel. Dan zeg ik, Heer, ik heb dit niet, maar u hebt het. Geef het maar alsjeblieft. En hij geeft zonder verwijt. Hij weet hoe wij in elkaar zitten. Hij weet dat we het van onszelf niet kunnen verwachten, maar dat we het van hem moeten verwachten. Maar als hij het dan geeft, dan mogen we wandelen in die werken die hij tevoren bereid heeft. Dat wordt dan zo heerlijk. En dat is de tijd die we nog doorbrengen totdat Jezus komt. En wat ik u zeggen kan, hij komt heel gauw. Het duurt echt niet lang meer. En er zouden vele bewijzen voor aan te voeren zijn, maar daar is deze morgen niet voor. Deze morgen is ervoor om met elkaar te denken, verwacht ik hem werkelijk? En wat betekent dat dan? Ben ik werkelijk zo iemand die apart gezet is, die anders denkt en anders doet dan de wereld om me heen? Ben ik een vreemdeling en een bijwoner? Want hij komt om ons te verlossen. En wat hebben we nou zo prachtig gelezen in dat Romeinen? Daar lezen we dus, hij komt om zich te tonen aan hen die hem tot hun heil of tot hun zaligheid verwachten. En die zaligheid is dat veranderde lichaam, dat we dan krijgen. Dat is de zaligheid die hij voor ons klaar heeft liggen. Wat is dat fantastisch om de Heer Jezus dan te ontmoeten. En dan weet ik zeker dat als wij daar komen, u en ik, dat we nergens anders meer over hebben dan voor hem. Voor die blik van liefde. Voor die blik van ontferming. Voor die blik van werkelijk. Ik heb op je gewacht. En nu ontmoeten wij elkaar. Dat moet iets geweldigs wezen. En dan denk ik wel eens, hè, ik mag hem zo lief hebben, omdat hij zijn liefde in mijn hart heeft uitgestort. Die liefde tot hem is van hem. Het is alles van hem. En dan zeg ik, Heer Jezus, u wist precies wat we nodig hadden. U hebt ons precies dat gegeven waartoe wij in staat zijn om u te ontmoeten. Om voor eeuwig bij u te zijn. Om u eeuwig te dienen. Om met u in de heerlijkheid te zijn. En dat niet alleen, maar om straks ook te kunnen staan voor uw rechterstoel. Niet voor de afkeuring of... Nee toch, niemand wil toch beschaamd staan als hij komt. Verloren gaan kun je niet. Als je eenmaal werkelijk van hem bent, heb je eeuwig leven. Eeuwig leven gaat niet meer voorbij. Dat is een geweldige zekerheid. Maar het gaat er wel om wat we dan in ons lichaam gedaan hebben. Of we beantwoord hebben aan zijn roep. Aan wat hij ons wilde geven. Zijn we werkelijk mensen geweest waar anderen aan hebben gezien dat Jezus leeft. Want we zijn zijn ambassadeurs. En de ene krijgt daar woorden voor en de ander krijgt er daden voor. En de ander krijgt ze allebei. Dat is toch heerlijk dat je mag leven onder de genade van de Heer Jezus en doen wat Hij jou opdraagt. En kijk nou niet naar een ander, want ik moet net zo zijn als Hij. Dat is helemaal niet waar. Het zijn geen wetten, het is een liefdesverhouding. Het is datgene wat Hij je geven wil in zijn genade aan jou. Want hij heeft je oneindig lief. En hij kent je door en door. Vanmorgen las ik nog met mijn vrouw in de Bijbel dat zijn genade al is in hem van voor eeuwige tijden. Dat is toch niet voor te stellen? Dat hij het allemaal al lang bedacht heeft. Dat hij allemaal al lang weet hoe het met u gaat. Dat hij u zo kent dat toen u nog maar in een vormeloos begin was, dat hij toen al een oog op u had. Dat is toch wonderlijk heerlijk. Wat is dat een troostwoord? Wat is dat een bemoediging in deze ontzettende wereld? Want ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, ik heb eigenlijk helemaal geen zin naar dat journaal te kijken. Ik word er helemaal niet goed van. Elke dag maar moorden, elke dag maar roven, elke dag maar oneerlijkheid. Regeringen die je niet meer kunt vertrouwen, opstanden en oproeren, overal ellende. En dan denk je, als je om je heen kijkt, en dan woon ik nog maar in een, wat mensen dan een rustig dorp noemen. Nou, zo rustig is het dan niet meer hoor. Ik zie het ook allemaal om me heen. Jongelui die laveloos zijn. Jongelui die aan drugs verslaafd zijn. Jongelui die de boel kort en klein slaan. Verschrikkelijke dingen gebeuren om je heen. En dan zeg je, oh, ik voel me helemaal niet meer thuis. Heb je dat ook? Ik voel me helemaal niet meer thuis. Heer, ik wil naar huis. Ik wil naar u toe. Paulus zei ook, het is verre best het beste om bij de Heer de intrek te nemen. En daar is dat verwachten voor. Dat is dat troostwoord. En wat is dat heerlijk. Als we zo mogen leven. Is er een verschil tussen de ene en de andere gelovigen? Kijk, ja, dat in de wereld de mensen de Heer Jezus niet verwachten, dat is zo'n klare verklaring. Maar als een gelovige die genade heeft ontvangen en vergeving van zonde de Heer Jezus niet verwacht, dan klopt er iets niet. Dan is er iets mis met die liefdesverhouding. Stel je voor, hè, een jongen en een meisje houden van elkaar, dan willen ze toch op een gegeven moment tijd samen doorbrengen, niet? En ik kreeg laatst een aantal jonge mensen bij me die een jong gezin hebben en die zeggen, we vinden het zo moeilijk om tijd voor de Heer apart te zeggen. Want het is de hele dag druk. We moeten thuis werken, we moeten op die kinderen letten, we moeten dit, we moeten dat, we moeten zussen, we moeten zo. En toen heb ik iets heel raars gezegd. Vindt u misschien? Toen heb ik gezegd, de Heer Jezus had hetzelfde probleem toen hij op aarde was. Hoezo? Ik zeg nou, hij zocht soms een stil plekje op. En dan was er nog maar net of de hele schade kwam er weer aan. En wat deed hij dan? Dan was hij met ontferming bewogen en dan deed hij zijn werk weer. En dan bleef er de hele dag geen momentje over om met zijn vader alleen te zijn. Maar er was ook nog een nacht. En dan ging hij in de nacht de berg op. Stuurde de discipelen vast vooruit. En dan bad hij. Dan was hij uren met de vader in gesprek. En dat verkwikte hem meer dan de slaap. Wonderlijk, hè. Wat een heiland hebben we toch, hè. Dan laat hij ons toch dingen zien. Die mogelijk zijn. En ik zeg wel eens, mijn nachtelijke uren met de Heer Jezus, in alle stilte, zijn zo heerlijk, zo goed. Daar komt niemand aan. Dat is tussen hem en mij. En kijk, dan ben je opgeladen voor de volgende dag. Dan krijg je weer iets wat je door mag geven. Dan krijg je iets wat je ontvangt en wat je kunt uitdelen. Want je moet eerst ontvangen, anders kun je niet uitdelen. Ik was 2 weken geleden in een enorme kerk. En er zaten ook allemaal mensen verspreid, net als hier. Een geweldige kerk. Die gemeente was helemaal niet zo groot. Maar die konden in hun eigen zaal niet, want daar was het te nauw. En toen had die kerk gezegd, neem onze kerk maar. Een grote nieuwe kerk, pal ernaast. En zij waren daar op zondagmiddag in die kerk. En dat was alles toch perfect geregeld. En toen zei ik, moet die kerk dan zelf dat gebouw niet gebruiken? Ja, dat hebben ze vanmorgen ook gedaan. Ze hebben 3 kerken bij elkaar geveegd. Want het bezoek was zo teruggelopen. En nu komen ze allemaal in deze kerk samen. En ik zeg, en hoeveel waren er vanmorgen? 3. Ik dacht, verschrikkelijk. Alles is voor elkaar. Fantastisch gebouw. Enorm orgel. Alles, stoelen, alles geregeld. Lijnen op de vloer. Waar je moet lopen. Alle stoelen klaargezet. En 3. En daar werd ik toch verdrietig van. Ik vond het toch heel erg. En toen zei die broeder tegen mij: maar broeder, als je geen koopwaar hebt, waarom moeten de kopers dan terecht? En diezelfde middag hebben wij heel wat beter van die kerk kunnen gebruiken. Met vele gelovigen die daar wel kwamen. En dan dacht ik, oh, wat kan dat pijn doen, hè? Wat kan dat pijn doen als mensen de Heere God niet meer zoeken? Als ze het zoeken in deze wereld. En gelooft u maar dat ook deze tijd van heel veel kerken weer mensen wegrijden. Omdat ze, nou ja, we gaan nu maar niet meer. Want, ach, we zijn het al gewend. We hebben de zondag al bij die andere dagen gevoegd. En dan zie je de sporters en je ziet de mensen in de natuur en ze hebben allemaal andere ideeën. En dan denk ik, oh, jullie begrijpen er niets van. Wat een taak hebben wij als gelovigen om mensen te waarschuwen, want Jezus komt. En net zoals bij de ark van Noach, op een moment gaat die deur dicht. En dan gaan we naar Jezus toe. En dan valt hier over deze wereld een plotseling verderf. Dan is er niets meer dat het tegenhoudt. En dan gaat de duivel op een bepaald moment op zo'n verschrikkelijke manier tekeer. Nu al gaat hij rond als een brullende leeuw, maar dan is er geen houden meer aan. En dat kunt u allemaal lezen wat er in de openbaring staat. Als dat aanbreekt, die 7 verschrikkelijke jaren. En als die tijd niet werd ingekort, zouden geen mensen er maar over. Maar gelukkig zijn er ook nog mensen die ook dan nog gered worden. Gered door het bloed van Jezus. En het is zelfs nog een schade die niemand tellen kan. Maar gemeente kunnen zijn is onmogelijk. En we hebben het zelf een beetje gevoeld wat het betekent als je geen gemeente meer kunt zijn. En hoe belangrijk het is wanneer je weer elkaar kunt zien. En elkaar kunt aanmoedigen. En elkaar kunt bidden. En wat onze broeder zei, samen de tafel van de Heer vieren. Heerlijk is dat. Dat hebben we nodig. Elkaar te versterken. Daarom staat er ook in diezelfde Hebreeënbrief dat we onze onderlinge bijeenkomsten niet moeten verzuimen. Maar dat we naartoe moeten gaan. En dat we elkaar moeten bemoedigen in deze donkere wereld. Want dan gaan we weer uit en dan gaan we ter week weer en dan moeten we daar staande blijven. En dat hebben we nodig. En daarom is het zo geweldig als we de Heer Jezus kunnen verwachten. En dat we zeggen, broeder, zuster, hou vol hoor, want hij komt. Is alles in ons leven op hem gericht? Kijk, stel u voor, de Heer Jezus komt en u bent op dat moment op een plek waar de Heer Jezus niet wil dat u bent. Dat wordt heel lastig. Er zijn gelovigen die straks beschaamd staan voor de Heer Jezus. Ze zijn niet verloren, maar ze beschaamd staan. Daarom staat er, pas op je kleding, dat je niet naakt bevonden zult worden. Dat je schaamte niet wordt ontbloot. En dat wil eigenlijk zeggen, dat kleed is het kleed van gerechtigheid. Dat is het kleed van de daden die we gedaan hebben door Jezus kracht. En dat zijn dingen waarvan u ternauwernood soms bedenkt dat het in zijn kracht gedaan is. Eenmaal gaat de Heer Jezus de volkeren, gaat hij scheiden de schapen van de bokken, wie nog in het koninkrijk mag. Daar horen wij niet meer bij, want we zijn al lang bij hem. We zijn met hem teruggekeerd. De eerste keer, als de Heer Jezus ons komt halen, dan zien we hem van aangezicht tot aangezicht. De tweede keer als we met hem terugkomen, zien we hem op de rug. Want dan gaat hij voorop. En dan gaat hij hier op de aarde zijn werk volbrengen. En dan komt hij totaal anders. De eerste keer kwam hij niet als rechter. Ik ben uw rechter niet. U weet wel hoe dat ging, hè? Dan kwamen ze bij de Heer Jezus en dan hadden ze een vraag. Een doodgewone vraag. Heer, wilt u alstublieft maken dat mijn broer onze erfenis eerlijk met mij verdeelt? Hele doodgewone vraag. Ze waren ze gewend, Arabische vragen, zulke vragen. En de Heer Jezus zegt, een heel vreemd antwoord. Ben ik tot rechter over jullie aangesteld? Nee, nog niet. Maar later wel. Want als hij de tweede keer komt, dan komt hij als koning en rechter. En dat zal de aarde weten. Want al die legers die tegen hem optrekken, verslaat hij. De antichrist vernietigt hij. De valse profeet wordt vernietigd. Niet gedood, maar levend geworpen in de poel van het vuur. Dat is een ontzettende tijd. Dat gaan we meemaken. En het hele volk Israël wordt gescheiden van hen die met de antichrist meededen en hen die dat niet deden. Want er zal een heel groot gedeelte van het volk Israël een overblijfsel wegvluchten. Wegvluchten naar de richting van Jordanië. Door het dal van Aga. En we lezen, we zingen er wel eens over, maar de meeste mensen weten helemaal niet waar het over gaat. En dan vluchten ze door het dal, dat wordt het dal van de hoop. Olijfwerk blijft, ze splijten in spreeën, ze kunnen er tussenuit. Maar de Heer Jezus haalt ze weer terug. Zijn overblijfsel. En het komt als één man tot bekering. Heb je ooit een volk tot bekering zien komen? Dat is pas opwekking, hè? Dan gaat hij maar mee maken. Dat is een geweldige toekomst. En als u die toekomst leest in uw woord en het onderzoekt, die profetieën, dan is het een geweldige toekomst. En daarom leef in verwachting. In verwachting dat Jezus gaat volvoeren wat hij beloofd heeft. En wat beloofd is, dat zal hij zeker doen. Daar is geen twijfel over. En dan komt het erop aan, ben je erbij? Maak je deel uit van zijn overwinning. Dat is cruciaal. En de tweede vraag is, sta je als je gered bent, niet beschaamd bij zijn komst? Maar heb je geleefd door zijn kracht en zijn genade? In Openbaring 16 vers 15 staat, zie ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en met zijn schaamte niet zal zien. De kleren, ook witte kleren genoemd, die zijn dat beeld van die wandel. Je moet dus op je kleren passen en met hem wandelen. Want zoals hij was in deze wereld, zijn ook wij in deze wereld. En hoe was de Heer Jezus in de wereld? Te midden van de zonde. Te midden van verschrikkelijke dingen. Te midden van moord en doodslag. Zo was hij in deze wereld. Zo zijn wij ook in deze wereld. En hoe was hij daar? Hij toonde de Vader. En hij zei dan, nu ben ik zo lang bij jullie, heb jullie nog niet gezien wie de Vader is? En zo wil hij in ons hemzelf en de Vader tonen. De mensen aan ons zien, hij is totaal anders. Ik had eens één keer een oudere meneer die tot geloof gekomen was en die zei, ik heb zo'n probleem met mijn vrouw, dat die wil niet geloven. Ik zeg, dan praat je niet meer. Dan zeg je helemaal niks. Maar je leeft Jezus. En na weken ging ze vragen, wat heeft hij gezegd? Ze begon steeds meer geïnteresseerd te raken. En op een bepaald moment kwam ze mee naar de Bijbelstudie. En op een bepaald moment boos haar knieën voor Jezus. En toen heb ik haar gevraagd, hoe is dat nou gekomen? Ik zag mijn man zo totaal veranderen. Ik dacht, ik heb al een lieve man. Maar hoe die toen werd, helemaal anders. En ik denk, zo kan een mens zichzelf niet verhouden. Had ze heel goed gezien. En toen kon het haar helemaal niet meer schelen wat de familie zei. Kon niet meer schelen wat de mensen zeiden. Want ze wilde naar Jezus toe. Ze zegt, ik wil datzelfde wat hij ontvangen heeft, wil ik ook ontvangen. En zo is het soms zo dat mensen aan mensen zien, hé, hij is totaal anders. En als je totaal anders bent, reken maar dat mensen vragen gaan stellen. Dan krijg je gelegenheden om van de Heer Jezus te getuigen. Maar de meeste mensen hebben eerst zien en dan geloven. Begrijpt u? Zo zit het vaak. En u kunt iemand zijn waaraan de Heer Jezus zichtbaar wordt. Maar dat kan alleen in zijn kracht. En in onze eigen kracht kunnen we dat absoluut niet. Paulus zei in mij, dat wilde zeggen in mijn natuur, in mijn vlees, woont helemaal geen goed. Wat heerlijk dat de Heer Jezus daarin voorzien heeft. Hè? En dan zijn we tegelijk op dat moment ook die weerhoudende macht. Heel mooi voorbeeld vindt u daarvan bij Abraham. Abraham was op een bepaald moment met de Heer Jezus in gesprek. De Heer. En de Heer had zich aan hem geopenbaard in een mensgedaante. Ja, dat kan niet. En toen ging de Heer hem vertellen wat hij van plan was. Dat hij zoveel met Gomorra wilde met de grond gelijk maken. Met vuur verbranden, omdat ze zo ontzettend goddeloos waren geworden. Er was geen redder meer aan. En dan moet je de weerhoudende macht zien. Dan zegt Abraham, ja maar hier, als er dan nog 50 rechtvaardigen zijn, gaat u dan die stad vernietigen? Nee, zegt de Heer. Hebben u nooit gezien dat God onderhandelt met een vriend? 50. 45 dan. Nee. En zo daalt het af. En er blijkt er zelfs geen 10 te zijn. En de paar die er nog zijn, die worden als uit het vuur gerukt gered. Lot en zijn beide dochters. Eerst nog zijn vrouw, maar die blijft halverwege gestorven. En die 3 worden nog gered. Maar wat heeft Abraham een pleit bezorgd? En wat denkt u dat Abraham de volgende dag keek en die rookpluimen zag daar in de verte? Dat moet hem toch heel veel gedaan hebben. Dat was toch ontzettend moeilijk. Maar hij was apart. Hij had nooit voor Sodom en Gomorra gekozen. God had hem apart gezet. Een man uit het heidendom. Die alle goden, alle familieleden, alles achter zich moest laten naar het land dat God hem zou wijzen. En God beloofde hem dat land. En die belofte, die gaat nog steeds. Het is Gods land, Gods volk, Gods toekomst. Verwacht u het? Verwacht u het allemaal mee te maken? Verwacht u het te zien? Leeft u in die verwachting? Dan bent u ook nu een weerhoudende macht. Dan mag u pleiten voor familieleden die dreigen verloren te gaan. Dan mogen we bidden, Heer, help me om het aan die en die duidelijk te maken. Maar gisteren hadden we nog een familielid dat helemaal de verkeerde weg op gaat. En we hebben haar werkelijk bij ons gehad. En we hebben haar gesmeekt die weg te verlaten. En haar gewaarschuwd. En je kan een mens niet veranderen. Dat weet u net zo goed als ik. Je zou het willen, maar je kunt het niet. Alleen de Heere God kan dat. En als die mens zich tot hem wendt. Ik heb tegen haar gezegd, je kan vergeving krijgen. Maar dan moet je wel naar huis. De verloren zoon kreeg pas vergeving toen die vader hem in zijn armen kon sluiten. Die vader heeft constant met vergeving klaargestaan. Maar hij moest wel komen. Hij heeft tegen haar gezegd, jij moet hem komen. En anders is die vergeving er niet. Als jij doorgaat op de verkeerde weg, kan je geen vergeving ontvangen. Ja, maar God zal het toch wel niet zo erg vinden. Ik zeg, God vindt het verschrikkelijk. De zonde maakt altijd scheiding. Bedenk dat goed. En dan moet je denken dat in de Bijbel elke keer twee tallen tegenover elkaar staan. Er is een dood en een dood. Een eerste en een tweede dood. De natuurlijke dood ondergaan normaal gesproken alle mensen. We hebben net gelezen. Maar de tweede dood, dat is pas verschrikkelijk. En er is een boek. En er is nog een boek. Een boek van het leven waar zij die in staan die gered zijn. En er is ook een boek waar alle mensen in staan. En die boeken worden eenmaal geopend. En in welk boek sta je dan? En dat is zo ontzettend belangrijk dat we zien, er is geen tussenweg, er is geen grijs, er is maar één weg tot behoud. En dat is de weg met Jezus. De weg van verwachting. De weg van zijn toekomst. En ik zou zo graag op het hart willen drukken dat u die weg blijft lopen. Tot het einde toe blijft lopen. Want wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. En omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zo wordt dan die gemeente van Philadelphia gezegd, in Openbaring zegt de Heer Jezus dat. Omdat u het woord van mijn volharding, omdat u het hebt volgehouden, zal ik u bewaren voor de uren van verzoeking die over de hele aarde komt. En je ziet het toch. De Heer Jezus heeft gezegd, er zullen vreselijke, besmettelijke ziekten zijn. Lees het maar naar Matthäus 24. Maar wat zien we? In het ene land neemt de ebola weer toe. In het andere land is de corona. En wat nog niet al meer. En het sluit zoveel deuren. Zoveel zendelingen zijn moeten terugkeren. Zo moeilijk is het om landen te bereiken. Er is iets aan de gang. Als je dat niet ziet, moet je wel stekenblind zijn. En daarom, omdat u het woord van mijn volharding bewaard hebt, zal ook ik u bewaren voor de uren van verzoeking. En dan zegt hij erbij, zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Dat is eigenlijk een krans. Een soort laurenkrans. Een erekrans. Uw kroon. De kroon die voor alles wat u gedaan hebt in zijn kracht en zijn naam. Niet in eigen kracht, want daar zal alleen maar houden en hoor je stoppen aan het weg. Maar dat geweldige wat hij in u kan bewerken, is tot zijn eer mag u een kroon verdragen. En die mag u dan aan zijn voeten neerleggen. Dat is toch heerlijk? Want het is alles uit hem. Het is alles van hem. Er is niets van ons bij. En daarom zei Paulus, ik heb meer gewerkt dan zij allemaal, maar niet ik, maar de genade van de Heer Jezus Christus, die in mij heeft gewerkt. Dat is het leven met Jezus. Paulus zegt erover in 2 Timotheüs 4, vers 7 en 8, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot het einde gebracht, ik heb het geloof behouden. En dan is voor hem weggelegd. De krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter mij op die dag zal geven. En nu komt het, en niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Houdt u van hem? Dan verwacht u hem. Als u van hem houdt, kan niet anders op u verwachten. Daar zie je het uit. Dat wil je hem ontmoeten. En iedere dag weer opnieuw zeg ik, Heer, hier is vandaag. Misschien vannacht. Ik zie er zo naar uit, Heer Jezus. En u verlangt nog meer dan ik. Wat moet het zijn als we elkaar ontmoeten? En daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijvert u om onbevlekt en smetloos door hem te worden gevonden in vrede. Want hij zegt, als je zo verwacht, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Dat u die ervaring allemaal mag hebben. Tot eer van zijn naam. Amen. Ik zou heel graag met u willen danken. Vader in de hemel, we hebben vanmorgen zoveel reden om u te danken. Te danken dat u de Heer Jezus die eerste keer hebt gestuurd. Om dat offer te brengen. Dat volmaakte offer. Waarvan hij kon uitroepen, het is volbracht. En wij kunnen nooit peilen wat het hem gekost heeft. Heer Jezus, wilt u alstublieft onze dank aanvaarden? Heer, we voelen ons zo klein ten opzichte van uw grootheid. Maar u hebt ons zo oneindig lief. U kent ons allen bij naam. U hebt ons geroepen. Heer, en als er vanmorgen nog iemand is die u niet zo kent, Heer, wilt u dan maken dat die indruk van deze morgen hem op de knieën brengt. Hem of haar doet belijden wie u bent voor hem of haar. En dankt voor het offer van Golgotha. En wil gaan uitzien naar die tweede komst van u. Wanneer u komt als de koning der koningen en de Heere der Heeren. O Heer Jezus, wat zal dat zijn. Wanneer we u mogen ontmoeten als onze hemelbruidegom. Naar huis mogen gaan. Om daar de bruiloft van het Lam te vieren. Om dan weer terug te keren naar deze aarde. En met hem in de overwinning te staan. Wat zal het zijn, die hele heerlijke toekomst die ons wacht. O Heer Jezus, dat we allen, ja, werkelijk met u bezig zullen zijn. In de dingen van ons dagelijks leven. En we eenvoudig de dingen mogen vragen waar we niet kunnen, Heer. Dat u het in ons wilt doen. Dat u wijsheid en inzicht wilt geven. Want u verwijt ons nooit wanneer we bij u aankloppen. U wilt altijd in liefde ons verder helpen. En dat danken we u voor, Heer. We danken u dat we deze morgen mochten beleven. Al is het in zo'n manier dat we het graag anders zouden willen. Dat we met een hele volle zaal zouden willen zitten. Heer, en nu dat allemaal niet kan, dan willen we u toch danken, Heer, dat u ons dit gegeven hebt. We willen u eren dat we weten dat u komt om ons te halen. Dat u het beloofd hebt en dat u ons brengen zult waar u bent, in het vaderhuis met de vele woningen. Wij loven en wij prijzen u voor uw volbracht werk. Wij loven en wij prijzen u voor uw volmaakte werk dat komt. Heer, en als dan eenmaal dat duizendjarige rijk aanbreekt en uiteindelijk die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komt. Heer, wat staat ons allemaal nog in de toekomst te wachten? Ja, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, hebt u bereid voor ons die hem lief hebben. Dank u wel daarvoor. Wij prijzen en wij eren u. O, u bent zo groot en heerlijk, Heer. En wij zijn zo klein en toch hebt u ons eindig lief. Heer, u alle eer daarvoor. En verheerlijk u zo in onze levens uit genade.